Janneke.
Francine.
Hoe ben jij met de winterspelen?
Ja, ik ben helemaal in het ijs natuurlijk. Niet in het, helaas niet in. Wij doen als Nederland niet mee met dat ijs waar ik helemaal in ben.
Welke ijs? Oh, het ijsdansen.
Ja, het kunstschaatsen. Ik moet zeggen, ijsdansen heb ik nog niet gezien. Ik ben nu helemaal in de ban van een Amerikaanse kunstrijder. Die heet Ilya Malinin.
Aha.
En deze Ilya, die kan dingen waar die de wetenschap niet begrijpt. Want eigenlijk, kijk, het rare met die Olympische Spelen is natuurlijk dat motto Citius, Altius, Fortius, weet je wel. Alles moet sneller, hoger, krachtiger. Waar houdt dat op? Wanneer kan iets gewoon niet sneller?
Maar dan bedoel je natuurkundig.
Ja, dat waar we zijn in een gekke race. Ik bedoel, moet uiteindelijk iemand de 100 meter rennen in 100ste van een seconde?
Nou,
waar zijn we daartoe op weg?
Ja.
Dus dat is filosofisch gezien heel leuk. Maar dan heb je mensen die tarten dat. En toen ik zeg maar voor het eerst begon met kijken naar kunstschaatsen, toen was de wereld een beetje in de band van heel af en toe deed iemand een drievoudige sprong.
Ja, dus en dan hoorde je al. Ja,
draai je 3 keer om je eigen as.
Ja.
En dan daarna nog iets met 2 keer om je eigen as. Dus en dan, ja, natuurkundig. Ik ben geen natuurkundige. Ook nooit in de buurt van dit beroep gekomen. Maar ja, je kan maar zoveel snelheid en hoogte ontwikkelen om al die omwentelingen te maken. Dus ja, dat houdt toch een keer op. Nou, inmiddels zijn we in het tijdperk van de viervoudige sprongen. Dus de heren, die draaien 4 keer om een as. De dames doen het nog 3 keer. Maar goed, Joan Hanappel, weet, zij was in mijn jeugd de stem van kunstschaatsen. Want dat was altijd Joan. En Joan had ook heel veel met de artistieke puntering.
Mm-hmm.
Want je had de technische puntering en de artistieke puntering. En die vond dat al dat springen ten koste ging van het artistieke. Want je moet keihard aankomen schaatsen om die hoogte te ontwikkelen voor die sprongen.
Ja.
Maar die sprongen leveren je het meest punten op. Dus wil je winnen, dan moet je springen. Nou ja, en dat gaat dus af van heel mooi en sierlijk dat doen. Want je bent gewoon aan het strijden voor die sprongen. Ja? Nou goed, inmiddels zijn we dus bij viervoudige sprongen. Maar er is dus deze Ilya Malinin. Die noemt zichzelf op Instagram Quad God. Dus viervoudige god, zeg maar.
Okay.
En die springt alle sprongen viervoudig. Die doet een veelvoud van die sprongen. In 1 kuur doet hij heel veel van die sprongen. Terwijl dat kan ook bijna niet. Want je spieren verzuren natuurlijk op een gegeven moment helemaal. Maar die doet ook, en dat lukt verder helemaal niemand in een wedstrijd ooit, de axel viervoudig. En het, alle sprongen bij het kunstschaatsen, die begin je vanuit achterwaarts. Dus die kom je achterwaarts, steek je hem in en dan doe je iets met je teen, met dat mesje wat op je teen zit, weet je wel? Dat gekartelde mesje. Bij kunstschaatsen zit daar zo'n gekarteld dingetje.
Ja, nu en je het zegt, aan het ijzer zit zo'n gekarteld dingetje.
En daarmee flip je jezelf de lucht in en dan du-du-du-du-du. Maar de axel is de enige sprong die je vanuit voorwaarts inzet. En dan heb je altijd een halve rotatie meer. Want dan ben je weer achterwaarts, zeg maar. Dus hij springt een viervoudige axel. En dan maak je 4,5 rotatie. En dat doet deze jongen.
Oké, maar hij tart daarmee eigenlijk alle natuurwetten.
Hij tart alles. En dat is niet het enige. Daar doet hij dan nog een drievoudige sprong achteraan. Of weet ik veel wat. En hij doet wel 7 van dat soort sprongen in zijn hele kuur. Maar hij doet nog iets. En daar gaan de meeste fragmentjes op social media over. Hij maakt ook een backflip in zijn kuur. En een backflip is heel lang verboden geweest in het kunstschaatsen. Omdat dat ook wel als gevaarlijk werd gezien. Want ze, bij een backflip maak je gewoon een salto. Hè?
Mm-hmm.
Maar je hebt natuurlijk ook nog die 2 messen aan je voet. En je hangt dan natuurlijk op een gegeven moment met je hoofd boven dat ijs. Dus dat is potentieel een heel gevaarlijke nummer. Dat is dus altijd verboden geweest. We hebben wel schaatsers. Ik bedoel, ooit heeft een keer een schaatser dat gedaan. Meteen daarna is het verboden geweest. En daarna hebben schaatsers het af en toe wel gedaan om te kijken, mag hij nu weer? En dan, want zo kun je dan een regel, zeg maar, doen veranderen door hem gewoon een keer te doen. Meestal kregen ze dan aftrek van punten. En de laatste keer dat iemand dat in een Olympisch toernooi deed, toen het dus niet mocht, was het een vrouw. Was het in de jaren 90, Surya Bonaly, een zwarte ijskunstschaatser die voor Frankrijk uitkwam. En die het heel moeilijk had. Ik denk als je daar een verhaal van gaat maken, dat zit boordevol met racisme en allerlei andere narigheid. Maar die kon dus perfect een backflip maken. En dan vanuit die backflip op 1 schaats landen.
Wauw.
En deze Ilia die doet ook heel vaak een backflip, maar die landt dan ook best wel vaak op twee schaatsen. Maar nu landde die in zijn vrije kuur bij de landenwedstrijd landde die op één schaats. En nu inmiddels mag het dus weer. Je kan er nu weer een klein beetje punt mee verdienen. Niet zo heel veel, maar hij doet het een beetje ook voor de sensatie.
Maar dat het nu mag, is dat omdat ze vinden dat mensen het risico zelf maar moeten inschatten?
Ja, ik denk dat al deze sporten, en ik denk dat kunstschaatsen misschien ook wel een beetje in dat hoekje zit, maar heel veel van de klassieke winterspelen sporten, kampen natuurlijk ook. Dat zie je ook wel bij het lange baan schaatsen. Met hoe krijgen we dit Instagrammable? En hoe krijgen we dit naar deze tijd? Want ja, er moet natuurlijk iets om die sporten levend te houden voor het jongere publiek.
Ja.
En dan is hoe spectaculairder, hoe beter. Want je ziet het bij al die nieuwe sporten, zoals dat snowboarden of weet ik veel, stuntskiën of noem allemaal maar op. Dat kan allemaal niet gek genoeg. Wat ze
nee, nou, ik maak je wel een hele mooie brug meteen naar onze Utah, hè?
Ja, even. Want hoe zijn jouw winterspelen?
Nou, mijn winterspelen zijn dat ik eigenlijk niet zo heel graag sport kijk. Behalve af en toe. Mm-hmm. En dan, hè, want we hebben hier in de Kookhaven ook wel voetbal met z'n allen gekeken. En
mooi.
Dus ja, ik heb eens in de zoveel tijd, dan ben ik er echt door gegrepen. En dat is nu met deze winterspelen en dan met het lange baan schaatsen.
Ja.
Dus nu, vandaag, als wij dit opnemen, was de 1000 meter dames. En daar heb je Femke Kok en Jutta Leerdam. En als dit wordt uitgezonden, dan weten we inmiddels de uitslagen.
Mm-hmm.
We hebben hier zitten gillen en op de tafels.
Ja.
Want als het gaat over Instagrammable, dat is natuurlijk Jutta. Die zorgt daar wel voor.
Mm-hmm.
Maar ik gunde het ook deze Femke Kok zo ontzettend dat ze goed zou rijden. En ja, ik vind dan ook. Ja, ik heb zelf ook geschaatst. Dus ik zit ook echt heen en weer te wiegen op mijn stoel.
Jij ziet ook wat ze doen.
Nou, ik zie wat ze doen, maar ik zie vooral hoe geweldig hun techniek is. En dat schaatsen zo'n. Ja, schaatsen is echt een combinatie van balans, kracht en mentaal een beetje in orde zijn. Ja. En als die dingen kloppen, dan. Ja, vind ik, is er geen mooiere sport. Ze glijden over dat ijs. Die aanzet in de bocht. Het is, ja, ik heb zulk mooi schaatsen gezien. Ja. Dus ik ben helemaal, helemaal happy.
En voor lange baan schaatsen is zo'n 1000 meter natuurlijk een heel lekker snel nummer.
Ja, heel kort.
Dus dat wil wel.
Ja,
toch?
Ja. Dus ik ga zeker niet alles kijken. Maar ik vond dit schaatsen vandaag wel ontzettend leuk om te zien.
Leuk. Ja, Dick, hoe is het voor jou?
Ja, zeker. Helemaal eens met Francine. En natuurlijk morgen de heren.
Mm.
Hè, waar dan nog een schepje bovenop zit. Ik bedoel, ik ben dol op die techniek. Ik ben ook zelf een schaatser, tenminste een liefhebber.
Ja.
En dat ook een hele tijd gedaan. En wat voor kracht er dan op het ijs komt, dat is onvoorstelbaar.
Ja, ja.
Als ze de bochten houden en het gaat
snoeihard. En over de nieuwe tijd, die drones die achter de schaatsers aanvliegen. Ja, dat doet mij ook wel wat. Dat is voor mij eigenlijk pas duidelijk hoe hard het gaat door die drone shots.
Ja.
Dat je echt ziet dat ze zijn met slagersmessen aan de voeten. Zijn ze aan het rennen over een glad oppervlak.
En dat is zo moeilijk, want je ziet ze dat doen, dat rennen. Ik heb dat altijd het allermoeilijkste gevonden van het hele wedstrijdschaatsen. Dat wegrennen op die ijzers. Dat is echt heel erg lastig. Ja. En je ziet ze hier met een soort flexibiliteit. Ze rennen, ze springen. Het is een soort dansen. En dat dan overgaat in glijden. Ja, ik vind het razend mooi om te zien.
Er was ook zo'n Amerikaans of Canadees meisje die last had van haar gehoor. Die dus wel de Olympische Spelen heeft gehaald, maar dus niet aan de top. Niet helemaal bij de top kan komen,
nee.
Omdat ze doof is. Dat heeft dus
effect op je balans.
Ja, effect op de balans. Dat vind ik heel knap.
Ja.
Vind ik ook weer iets.
Nou ja, en wat ik ook, want wij zijn nu ook lekker bezig als commentatoren van deze Olympische Spelen. Maar ik kijk ook wel naar de Olympische Spelen via bijvoorbeeld HBO Max. Die doet ook, daar kun je ook alle sporten kijken. En dan kan je bijvoorbeeld ook al dat kunstschaatsen zien op elk moment dat jij het wil. Maar die hebben ook allemaal commentatoren. En ik zat dus, iemand uit mijn huishouden wilde eventjes naar het snowboarden kijken. Snowboarden slalom wilde die even zien. En dus ik ben de lulligste niet. Ik ga natuurlijk gewoon meekijken. Maar dat commentaar daarbij was zo grappig. Ik dacht even, is het AI? Want het waren twee commentatoren die met elkaar praten. Ons als kijkers er doorheen praten. Wat die twee snowboarders moesten gaan doen. En toen zei de een vroeg aan de ander. Hey, en wat is nou belangrijk hier bij dit onderdeel? En toen zei die ander. Ja, twee dingen. Ja, je moet geen fouten maken. En je moet zo snel vallen. Mogelijk, en je moet zo snel mogelijk naar beneden.
Ja, daar heb je goed samen. Ja.
Goed, hè? Dus wij kunnen ook gewoon ieder moment een HBO-shiftje draaien. Dan komen we wel uit met z'n allen.
Nou, je had net inderdaad een microfoon aan kunnen zetten toen het bezig was. Ja, en ik vind het dan ook heel leuk om inderdaad die gesprekken achteraf te horen met die meiden in dit geval. Het zijn gewoon ongelofelijke sportkanonnen. Mm-hmm. Die zich zo goed weten te focussen op dat moment. Ja, ik weet wel. Nou, daar hebben inderdaad ze voor getraind.
Ja, ook voor dat moment daarna hebben ze getraind. Dacht ik op te merken. Ik hoorde Jutta Leerdam zo een paar keer iets zeggen. Van als je maar je hart volgt. Dan heb je op een gegeven moment een Olympische medaille. Dat zei ze. En dat zei ze een paar keer. Dat zijn van die ingestudeerde ankertjes, denk ik. En ze zei ook. Je moet van iets anders gemaakt zijn om tegen deze druk te kunnen.
Ja, dat zijn bijna een beetje uitspraken die moeten anderen over jou zeggen.
Ja, ja. En ik hoorde er ook een soort anglicisme in. Van, ja.
Ja, maar het wordt steeds lastiger voor haar.
Het wordt
om Nederlands te spreken. Ja. Hey, we gaan beginnen.
Oké.
Ballet, kroket. Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. Vandaag zijn we onder ons, maar volgende week gaan we los.
Ja, wil je nou een keertje bij een opname zijn? Kom dan vooral aanstaande maandag, 16 februari. Dan maken we er weer een heel evenement van hier in de Kookhaven in Amsterdam. En dan is er iets te proeven en dan kun je een drankje drinken aan de bar van Dick. Je kan dus ook echt komen eten voorafgaand voor een klein bedragje. Drinken, live de podcast luisteren hier in de Kookhaven. Opgeven kun je doen via Instagram. Op onze eigen account Ballet Croquet. Dan kun je een DM'tje sturen. Maar je kan ook een mail sturen naar alles@balletcroquet.nl. Ja, ik zou het doen. Wordt hartstikke leuk. En het is een beetje voor durven allen, hè, Dick?
Ja, dat is inderdaad een beetje de bedoeling. We worden uit de tent gelokt. En een tipje van de sluier is dat de Be Frank Food, degene die gaat koken, die gaat stunten met de eiwit van de toekomst.
Ja, eiwit van de toekomst, jongens. Ja, dat is heel. Ik denk dat die schaatsers daar ook wel oren naar hebben. Jeetje, want eiwit is goed voor sporters.
Ja.
En wat goed is voor sporters, nou. Dat is meestal niet goed voor andere mensen. Maar wat we hier krijgen wel volgende week. Francine, waar gaan we het over hebben? Het is aflevering 21 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op die lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk al die dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Ja, en we hebben zoveel dingen op die lijn liggen vandaag, Francine, dat we niet eens ruimte hadden voor een gast van buitenaf.
Nee.
Dat zat er even niet in. We hebben natuurlijk wel Dick, de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. En wat voor een dag is het voor Friesland vandaag, specifiek Dick?
Het is een koud.
Ja?
Ja, het is echt koud. Een koude dag. En Femke heeft net die gered. Hè. Die heeft de tweede plaats ingenomen achter Jutta Leerdam. Dus
ja.
Femke Kok komt denk ik met de 500 meter tot haar recht. En voor de rest zou ik van Friesland niet zoveel kunnen zeggen.
Nee, maar ik denk wel dat zo'n Femke, die legt wel zo'n lat neer dat zo'n Utah ook nog even extra erop moet, denk je ook niet?
Ja, zeker. En je ziet het verschil in nuchterheid. Hè? Ja. Als we dan toch over verschillen hebben over manifesteren en zijn. Mm-hmm. Dan denk ik, de sportieve vrouw zie ik toch in allebei.
Ja.
Fantastisch.
Ja.
Alleen de nuchterheid en het plezier in de sport zie ik dan meer in Femke.
Ja, mooi. Mooi. Het is een mooie analyse. Dank je wel. En we praten straks verder, Dick.
Ja. Janneke en Francine.
Ja, Francine, we beginnen altijd met jouw week. Maar jouw afgelopen week was van die aard dat we er echt eventjes een heel ding van moeten maken met z'n allen. Want er is me toch even iets gebeurd, zeg. vertel, wat was het?
Ik denk dat je doelt op het feit dat The Road to Phoenix in première ging op het Rotterdamse Filmfestival. En dat is een film, daar heb ik de research voor gedaan. En de afgelopen 5 jaar ben ik daarmee bezig geweest.
En wij weten dat natuurlijk. Ik weet dat natuurlijk als jouw co-host. Maar de luisteraars weten het ook. Want we hebben heel vaak, tussentijds kregen we van jou een update. Dan was je weer ergens op de wereld geweest. Of had je weer ergens rondgelopen met zware tassen. En allerlei mensen voor de camera weten te halen. Maar Dick en ik waren erbij afgelopen woensdag dat die film in première ging. En ik weet niet, Dick, maar dat was ook een groot moment voor Friesland en voor heel Nederland en de Kookhaven, toch?
Ja, absoluut. Het was een compleet feest. Ik heb genoten van de film en de hoofdrolspelers daarin.
Ja.
Dat ook volgens mij een van Friese afkomst. Of was het Gronings?
Dat maakt niet uit.
Zit er Groningers in?
Groningers is die Fries. Ik weet het eigenlijk niet.
Maakt niet
maar
uit.
In ieder geval, het was een fantastische om mee te maken en om te zien. En ja. Ik vond het resultaat verbluffend.
Ik ook. Het was fantastisch. Het was echt een heel goede film. Mensen moeten het gaan onthouden. Maar eerst ga ik even een beetje aan jou vragen. Een paar vragen over deze film.
Ja.
Want de mensen moeten het echt weten waarom ze hier naartoe moeten. Jij hebt de research gedaan en eigenlijk was je samen met de regisseur Mark Bakker, een soort duo dat dit verhaal is gaan vertellen. En dat ging over het bouwen of het verbouwen, het
verbouwen
van een nieuw museum.
En het opbouwen van een nieuw museum op Katendrecht.
In Rotterdam.
Het Phoenix Museum. En samen met Mark Bakker ben ik daar eigenlijk vanaf het bijna echt het begin, kort na het begin, mm-hmm. Zijn we daar eigenlijk bij betrokken geweest om vast te leggen hoe dat van een stoffige oude havenloods tot een prachtig internationaal museum is gemaakt.
Ja.
En ja, mijn taak lag erin om de goede momenten niet te missen.
Nee.
Dus ik ben als een, af en toe als een soort drenkeling. Ben ik met het team van Phoenix in mijn achterzak bellen, mailen, appen. Jongens, wanneer moet ik erbij zijn? Wat zijn de belangrijke momenten? Veel met mensen gesproken, ook daar in de buurt. Mm. Dus ik heb ook op Katendrecht veel rondgelopen. Mm. Aantal buurtbewoners ook in de film gehaald. Om eigenlijk hun reactie op het bouwen van zo'n museum te horen. Verder zaten er donateurs in de film. Dus dat zijn mensen die hebben iets aan het museum gedoneerd. Dat kon of een koffer zijn.
Ja, precies. Want het is een museum over migratie. Maar je hebt daarin twee poten eigenlijk. Echt de historie van migratie, maar ook kunst die met migratie te maken heeft.
Ja, sterker nog, het is eigenlijk...
Of is het alleen maar kunst?
Het is uniek, het is eigenlijk alleen maar kunst. Het is anders dan de meeste migratiemusea. Gaat het niet over en dan kwam je daar aan. Mm-hmm. En dan werd je achter die tafel gecontroleerd. Mm-hmm. En dan gebeurde er dit. Dus dit is echt, het is een kunstmuseum. Dus met moderne kunst van over de hele wereld. Staat er, maar daarnaast zijn er ook objecten verzameld. Ja. Dus dat zijn.
En die zijn gewoon heel direct gelinkt aan migratie.
Aan migratieverhalen. Ja, dus het is bijvoorbeeld een man die met zijn familie uit Suriname, als jongetje uit Suriname is gekomen. En die heeft dan aan het museum een klein boekje gedoneerd waarin hij een briefje aan de buschauffeur had geschreven voor zijn tante die dan in Rotterdam boodschappen wilde gaan doen.
Vanuit Friesland trouwens, hè? Of
vanuit Drachten.
Vanuit Drachten.
En ze sprak dan zelf geen Nederlands, maar ze miste zo ontzettend dat eten uit Suriname. Dus ze wilde zo graag koken met Surinaamse ingrediënten.
En die kon je in Rotterdam wel krijgen en in Drachten niet.
Ja, dus er zijn allemaal in dat museum allemaal echt hele persoonlijke kleine objecten te zien. En die worden dan eigenlijk tussen de Willem de Koenings en
tussen de kunstwerken.
Tussen de kunstwerken getoond, waardoor je een heel divers beeld krijgt van migratie.
Ja. Nou, ik vond een van de leuke dingen aan de film, vond ik dat het zich op meerdere. Het is een heel gelaagde film. Het speelt zich letterlijk in meerdere lagen van dit verhaal af. Dus je hebt de meest praktische laag is natuurlijk het verbouwen van het museum. En daar heeft dan een Chinese architect, een star-architect, denk ik.
Ja,
een soort van
Ma Yansong.
Ja, die heeft daar een tornado voor ontwikkeld. Dat moet in duizenden kilo's staal worden uitgevoerd.
Ja, en hij heeft die tornado getekend echt in één streep.
Ja.
Hup, met een potlood.
Soort van op de achterkant van een sigarenkistje.
Zeker.
En dan is het aan daadwerkelijke mannen met helmen op.
Ja.
Om met hele grote stukken staal die tornado daadwerkelijk vorm te geven. Nou ja, waanzinnig leuk is dat. En dat verhaal zit verweven met het verhaal van die buurtbewoners. En dan van die kunstenaars. Tot en met de top van het museum. Wim Pijbus en
Anne Kremers.
Anne Kremers, de directeur van het museum. Die de wereld overvliegen om kunst te gaan kopen.
Ja.
Wat ook weer een hele leuke verhaallijn is. Waar jij dus bij stond.
Ja, ik stond overal met mijn neus bovenop.
Jij stond daar in Art Basel.
Ik stond in Art Basel. Ik was mee naar Washington en Canada. Mm. Ja, nee, ik was overal bij. En zoals de regisseur zei, ik droeg ook vaak de lenzentas.
Ja.
Hij is regisseur en cameraman. Dus hij doet alles. Hij
is een one-man band.
Precies. En dus met z'n tweeën waren we gewoon een heel klein clubpie. En het grote voordeel daarvan is, en is hier ook zeker geweest, dat we redelijk onzichtbaar konden worden.
Ja, want dus mensen
vergaten, niet echt, maar toch een beetje dat we er waren. Want we liepen er, we liepen 5 jaar met ze mee.
Ja, want
dus iedereen was ook wel aan ons gewend.
Een van die scène die zich afspeelt in Art Basel, vind ik gewoon, daar zit zoveel in. Ook, het is ook pure comedy bijna. Dan zijn Wim Pijbus en Anne Kremers.
Oh, er is een misverstand over de aankoop van een kunstwerk.
Ja.
Ja. Ja,
dan denk ik, jullie staan daar met een camera op en dat kan gewoon.
Dat kan gewoon, ook omdat het team niet flauw was.
Nee, oh ja, want vertel heel even wat er gebeurde.
Ja, wat er gebeurde was dat er 's morgens met een kunsthandelaar een gesprek was geweest, waarin Wim Pijbus in dit geval had gezegd, ik wil dat kunstwerk. Ik heb interesse in dat kunstwerk. Dus kun je wat doen aan de prijs?
Ja.
En vervolgens komen we terug daar bij die kunsthandelaar. En een aantal uren later, om eens eventjes polshoogte te nemen hoe het ermee staat. En de kunsthandelaar zegt doodleuk,
het is verkocht.
Het is klaar. Het is verkocht.
Ja.
Ik heb het verkocht. En dan ontstaat er een situatie waarbij Wim Pijbus zegt, ja, maar had me gebeld.
Ja, eerst zegt hij, je bedoelt
gesprek
aan ons, toch? Je bedoelt toch aan ons?
Ja, dat hoopte hij nog even. Ja. Maar vervolgens bleek dat het niet aan hen was verkocht voor een lagere prijs. Maar dat deze kunsthandelaar het voor de asking price aan een ander heeft verkocht. Dus wat er dan ontstaat, is inderdaad geen handgemeen, maar wel twee kemphanen die tegenover elkaar zijn. En ook tegenover elkaar zeggen hoe lang ze allebei al in de kunst werkzaam zijn. Dus dat is zeker een mooie scène.
I've been in this business more than 40 years. Zoiets, ja. Het is echt geweldig. Geweldig.
Ja, maar dit is een voorbeeld van, er zijn veel scènes geweest waarvan je zou kunnen afvragen, is dat dan leuk voor het museum of goed voor het museum? Maar in die zin zijn zij niet flauw geweest en hebben ze gezegd, we willen een documentaire. Dus je mag erbij zijn.
Slim, want dit wil je zien.
Tuurlijk, ook in die zin een film waar je wel naar wil kijken.
En het is daar in die zin ook, het is heel real. Want zo komt ieder museum dus aan zijn kunst. Zo gaat dat. Dat is de achterkant van het verhaal. En Het is ook niet dat je minder over ze gaat denken, helemaal niet. Maar sterker nog, ik kreeg er juist een beetje respect voor eigenlijk. Zowel voor die Anne Kremers, die als een geweldig, ja, als een leeuw vecht voor haar museumidee. Maar ook wel voor die Wim Pijbus van ja, je moet dus, als je vanuit het niets iets wil gaan maken, dan moet je dus in actie komen.
Ja, en je moet risico nemen en je moet, want dat vond ik, dat zit volgens mij uiteindelijk niet heel veel in de film. Maar er zit een aantal keren, hebben we ook opnames gehad, dat mensen van het team zeggen, wij weten het ook nog niet.
Nee.
We beginnen dit, het is echt een reis.
Zoektocht.
Zeker als je een andersoortig museum wil maken over migratie. Mm-hmm. En niet alleen maar oude potjes en pannetjes en wil laten zien. Wat ga je dan doen? En welke kunst kies je dan? Dus ja, die hele reis en ook die hele reis in hun hoofd. Mm-hmm. Ik hoop dat je dat een klein beetje meekrijgt in die film. Nou ja, en wat ik ontzettend leuk vond om te merken, is dat, dat eigenlijk alle momenten in de film waar het een beetje om te lachen is, daar wordt ook gelachen.
Ja.
En dat is dus wat er als maker,
ja,
is dat zo fijn bij de première. En daarna was hij nog een keer vertoond. Ja, dat zijn de lekkerste momenten.
Ja, want hij gaat ook draaien in de bios.
Ja, hij gaat de release in de bioscopen is op 26 maart. Dus dan gaat hij gewoon in de filmhuizen,
ja,
in Nederland. En ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar waarschijnlijk komt hij daarna ook op televisie nog.
Maar
ja,
het is echt een tip, dat wil ik de mensen echt meegeven, om dit in de bioscoop te gaan zien. Omdat het iets is om met een groep mee te maken. Want dan voel je ook die humor, denk ik, extra. Want die zit op zulke rare momenten. Want je denkt niet, ik ga naar een film over een museum, dat wordt lachen. Dat denk je niet. Maar er zitten dus echt goede grappen in. En dat zijn gewoon dingen die echt gebeurd zijn, of die jullie ongelooflijk goed ook hebben uitgekozen. Maar ik heb er zo'n diep respect voor dat je 5 jaar lang hebt lopen draaien en een berg aan prachtige dingen hebt verzameld. En dan nog, ja, de wherewithal hebt gehad om daar een verhaal uit te
destilleren. Ja, nou, dat is een monsterklus geweest. En daarvoor gaan alle credits niet naar mij. Die gaan naar Peter van Houten en Mark Bakker. Die hebben dagen, weken in een donker hok gezeten. En ik heb steeds versies gezien. Maar die credits gaan echt naar hun. Mm. Want dat is zo'n puzzel.
Ja, ja.
Van, ja, oké. Okay,
materiaal, dus.
Wat zeg je?
5 jaar materiaal.
Ja, maar dan wel, weet je, als je materiaal hebt, kun je kiezen. Dus in die zin, weet je, het is overweldigend, heel veel materiaal. Maar ook doordat je heel veel materiaal hebt, kun je natuurlijk, valt er wat te kiezen.
Ja, zeker. Maar als je heel veel materiaal hebt over je verhaal, dan is het heel moeilijk om je voor te stellen, wat heb ik nodig om het verhaal voor iemand die nul materiaal, ja,
zeker,
heeft, de kijker, om het te vertellen.
Ja,
dus echt,
maar daar is het ook zeker vaak over gegaan. En er zaten dus ook veel mensen in de zaal, ook de dag daarna bij het IFFR, die gehoopt hadden zichzelf terug te zien in de film. Mm. Maar die er uiteindelijk dan de eindmontage niet gehaald hebben. Ja, zo gaat dat.
Die
als je 5 jaar... Ja,
ja.
Dus kill your darlings. En ik denk, bedoel, dat is een monsterklus geweest. Ja. Maar dat hebben ze geweldig gedaan.
Nou, ik zou jezelf ook niet uitvlakken. Ik bedoel, jij was dan niet betrokken misschien bij die montage, maar bij het selecteren van die personen wel.
Zeker.
Die zijn geweldig. Die mensen die allemaal, al brengen ze een klein dingetje tot en met de kunstenaar.
Ja, dat vond ik ook. Er zit een jongen in uit Taiwan.
Ja, heel
Alex.
Mooi. Die brengt het kleinste dingetje, denk ik. Hè?
Een lucky charm. Ja. Een heel klein dingetje wat hij van zijn oma heeft gekregen. Het moment dat hij uit Taiwan, ja, eigenlijk vluchtte. Mm. Of in ieder geval migreerde. Omdat hij omdat zijn homoseksualiteit daar niet geaccepteerd werd. En hij komt hier en hij legt dat in het, of hij doneert dat aan het museum. Ja, eigenlijk ook om andere mensen kracht te geven. Van ja, je verhuist niet zomaar over de wereld.
Nee. En het is heerlijk om een hele film en een heel gebouw vol met migratie te hebben. Waarbij het om de mensen gaat en niet om al die andere stomme dingen waar migratie de hele tijd mee wordt geassocieerd. Dick, hoe was het voor jou? Want jij hebt de film ook gezien.
Ja, nou ja, wat ik net al zei. Fascinerend, prachtig schouwspel. Ik heb zeer geboeid gekeken. Ik wist natuurlijk niet wat me te wachten stond, want ik heb het proces niet meegemaakt. Ik was wel van tevoren bij het museum geweest, wat ik ontzettend mooi vond. En ik vond het heel mooi om dat verhaal, het hele achtergrond een keer te zien en te horen.
Ja.
Dus ja, het heeft veel indruk gemaakt. Ja. En de mensen die bij mij waren vonden het ook waanzinnig. Ja. Dus ja, en je merkt het ook aan de zaal dat het goed binnenkwam.
Echt, hè? Hey, en Francine, je ging ook helemaal, want dit was de première en dat was al heel feestelijk. En dan kreeg je een mooi boek.
En complimenten en veren en alles.
Ja. Maar toen had je daarna ook nog een keer een vertoning met een Q&A.
Ja, dus my first Q&A.
Ja.
Ja, dat was heel aardig, want de regisseur had gezegd, kom erbij,
ja.
Kom op het podium staan. Ja, dat was ontzettend leuk, want dat waren dus meer mensen die niks wisten en de film gingen kijken. En die reacties en ja, die vragen uit de zaal, dat was ontzettend leuk om mee te maken. Ja, mensen willen dan toch ook echt weten, hoe heb je gekozen? Mm-hmm. Waarom die kunstenaars? Is erin geknipt? Echt de vragen van het publiek. Dus ja, ontzettend leuk.
Leuk.
Ja.
Oké, mensen, ga naar The Road to Phoenix.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, u hoorde dat heerlijke bronzen, gouden stemgeluid eigenlijk al van Dick Verwerda. Want die zit natuurlijk al aan tafel de hele opname lang. Maar als we de tune horen, dan betekent het dat we reclame gaan maken. Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. En Dick, Wat ga je vandaag in het zonnetje zetten? Natuurlijk.
Nou, ik begin natuurlijk met onszelf.
We hebben al een tipje
al een tipje van de sluier opgelicht natuurlijk. De maandag 16 februari hebben we weer een speciale avond bij Ballet Croquet.
Ja.
En we laten de rubriek Waar is de chef? Weer eens even terugkomen.
Ja.
En mijn grote wens is ook om dat maandelijks weer te doen.
Ja.
Om er eens een keer een nieuw talent of een aparte gelegenheid om er al op culinair gebied uit te lichten.
Ja.
En het hier eens even voor het voetlicht te brengen. En het door jullie laten ondervragen. En volgende week hebben we dus Frank Food. Met de eiwitten van de toekomst. En dat lijkt mij heel boeiend. En het leuke is dat je je kan inschrijven om mee te eten voor de uitzendingen, voor de opname.
Dus daar is een bedragje, dan moet je een bedragje voor betalen?
Ja, dat is een klein bedrag, €12. En dan krijg je de verrassing te eten. En je moet natuurlijk wel een beetje voorbereid zijn op. Ik kan niet zeggen of een vegetariër er iets mee kan. Maar het is in ieder geval niet dierlijk belastend. Alleen het is wel enigszins dierlijk. Dus
het is wel enigszins dierlijk, maar het ligt er een beetje aan hoe ver je gaat.
Ja. Als je dus echt strikt vegetariër bent, niet komen.
Dan kan het niet. Vegan kan
niet.
Want die nemen ook niet eens honing of zo. Dus dan kan je dit ook niet nemen.
Nee, dus we hebben geen uitzondering. We kunnen, er zit een salade bij. Je kan alleen de salade eten. Voor die prima natuurlijk.
Nee, en je bent welkom. Alle gezinten zijn welkom.
Ja, je bent sowieso
maar
welkom.
Voor het eten en een seat at the table moet je, moet je durven.
Daar moet je wel. Hè. Ja. Zijn slogan is ook, we've got the bugs. Have you got the balls? Dus dat is een beetje
T-shirts. Ik zie nu al T-shirts voor me.
Ja, en dan heeft hij die have you got. De tweede got is doorgestreept. Dus ik heb dus.
Have you got balls?
Ja, dus daar zit zijn verhaal in. En het is heel goed voor het milieu en voor de omgeving en voor de CO2-uitstoot. En voor je eiwitten. Dus het is voor iedereen al gezond en het schijnt dus lekker te zijn. Maar dat weet ik ook nog niet. Maar
dat
ik ga het wel
meemaken.
Ik ga het wel proberen. Ik zou zeggen, wees er wel op tijd bij. Want we hebben het een beetje uitgezet op de kanalen, zeg maar. En we willen het ook naar de vaste luisteraars als eerste brengen.
Mm-hmm.
Maar we hebben natuurlijk een beperkt aantal stoelen. We hebben hier zeg maar die 25, 26 man die hier kunnen zitten.
Ja.
En het is wel leuk dat je aan de tafel dat kan eten.
Ja, dan blijft het ook een beetje exclusief.
Ja,
blijft een
ja.
beetje. Dus wil je nou hierbij zijn, echt even snel reageren
ja,
nadat je dit hoort.
Zeker. En, ja. en daarbij hebben we natuurlijk na afloop altijd even een borreltje. En daar zijn dan ook nog snacks bij op basis van... Dat kunnen we opschalen, zeg maar.
Ja.
Dat we een borreltje na afloop hebben. En op de tafel staan ook nog wat hapjes. Dus er is wel genoeg te proberen. Alleen de echte maaltijd is, lijkt mij heel leuk om mee te maken.
Ja.
Maar ook de tekst zegt genoeg. Hè. Je moet het durven.
Je moet het durven. En we hebben vrij ballsy luisteraars. Valt mij altijd op als ik er weer zo'n paar tegenkom in het wild.
Ja.
Dus ik denk dat ze deze handdoek graag oppakken.
Dat lijkt mij een hele verstandige zet.
En dan moeten ze even een mailtje sturen, hè, naar alles@balletcroquet.nl of ze komen even op Instagram op de lijn.
Ja, en dan zie je dat daar een Google form aan hangt.
Ja.
Die kan je dan invullen.
Oh, dat kan je nog
en dat gaat dan met een tikkie die €12 moet overgemaakt worden.
Ja.
Want die is niet voor onszelf, maar die is voor onze Frankie,
chef. Ja.
Voor onze chef, om een beetje uit de kosten te komen.
Ja.
He, dus het is niet een commerciële aangelegenheid, maar het is echt om te proberen. Alleen wel dat iedereen een beetje kiedraait. Dus daar...
Het is een stukje innovatie.
Ja.
En daar steun je dan.
Daar steun je dat mee.
Ja. Leuk.
Heel erg leuk.
En wil je het hierbij laten? Of zeg je, ik moet ook nog even iets over...
Nou, de bar is ook open.
De bar is open, hè?
En dat verdelen we allemaal onder de armen, hè?
Precies. Dat wordt is ook voor een goed doel. Het is eigenlijk één grote benefit.
Ja, het is één grote benefit.
Ja, nou, hartstikke
mooi. En dat zullen onze merken dan wel genoemd en weer genoemd worden. Maar dit is even voor volgende week belangrijk. En ik zou zeggen, meld je snel aan. Het lijkt ons heel gezellig om weer even die rubriek een nieuw leven in te blazen.
Leuk.
Ja, en ook leuk om weer even een evenement te hebben.
Ja.
Beetje voorjaarsachtig.
Ja.
Toch? Ik weet niet. Wordt het koud? Wordt het warm?
Francine doet ook een Q&A na afloop.
Ja. Ja, zeker. Ja, dat is de verrassing. Dingen met dik. Dingen met dik.
Dingen met dik. Ja, alle gekheid op een stokkie, Francine. Want we hebben natuurlijk jouw heerlijke week.
Mijn
wereldse week. Ach, vond het ook zo leuk om naar die première toe te gaan in Rotterdam en alles. En jou daar te zien shinen. Helemaal te gek. Maar goed.
Ik vond het ontzettend lief dat iedereen helemaal
dat was een
speciaal
groot...
voor mij die kant op.
Er was echt een contingent Francine in de zaal. En die gingen ook juichen en zo bij jou toen jij werd genoemd.
Als eerste,
ja.
Hè?
Ja.
Als eerste
werd ze naar voren geroepen. En terecht natuurlijk.
En terecht.
Zou ik ook doen.
Okay. En door.
Maar, maar je had niet alleen dat. Je hebt ook nog voor de mensen iets uit het landschap gepikt.
Zeker.
Om ze te tippen.
Nou, ik was dan wel veel weer in Rotterdam. Dus ik ben ook naar het nieuwe fotomuseum geweest. Mm-hmm. In het Santos gebouw. Ook op Katendrecht. En dat is zo'n geweldig gebouw ook weer geworden. Er zit een prachtige gouden dakopbouw is daar opgemaakt. Het is natuurlijk een heel oud pakhuis, oud koffieopslag geloof ik, of een koffiefabriek. Het is heel mooi donker en het is heel sfeervol. Als je naar binnen loopt, hebben ze net als bij Phoenix ook een deel waar je gewoon vrij naar binnen kan, dus zonder kaartje. En dit is, ja, het is heel mooi van sfeer, heel een beetje donker. En vervolgens begeef je je echt in de wereld van de fotografie. En dat hebben ze op een mooie manier gedaan. Je kunt naar binnen kijken, daar waar ook echt gewerkt wordt. Het heeft echt ook een historische functie. Echt over het ontstaan van de fotografie. Een Wall of Fame heet het, geloof ik. Dus met allemaal echt iconische foto's. Ja, ik heb daar een paar uurtjes rondgelopen. En ik ga nog een keertje terug als er niet 1000 andere mensen ook rondlopen. Maar zeker ook weer een icoon op Katendrecht. En één leuk weetje. Vanaf 1920 begonnen mensen pas te lachen op foto's.
Oh,
dat gekke... Weet je dat bij portretten iedereen altijd... Meteen in een soort smile. Ja. Ik doe het zelf ook.
Ik doe het zelf ook. En ik vind het ook vaak gek als het per se niet gedaan wordt.
Nee, maar ik vind eigenlijk die foto's wel prachtig als het niet gedaan wordt.
Ja, ik heb er een handje van. Ik doe het vaak niet.
Oh, ja, vaak, maar jij bent ook een Fries, hè?
Ja. Ja.
Die lachen
ja.
niet zomaar.
Nee, niet zomaar.
Nee.
Niet voor de
ho, 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 ho. Ho, ho. Wij lachen niet voor zilver. Beginnen was te lachen bij goud. Ja, nee, maar...
Nou, en dus het
voor de foto ja. is het natuurlijk interessant als iemand niet lacht.
Is heel interessant.
Maar eigenlijk
zie
ook
je
als
meer.
Iemand niet eens poseert, toch?
Nee. Nee, en ik heb het gevoel dat met die lach, dan zijn mensen toch eigenlijk altijd aan het poseren. Mm-hmm. Het gebouw is sowieso super indrukwekkend. Ja, het is ontwikkeld eigenlijk als een warenhuis. Mm-hmm. Alleen de gebruiker daarvan, die heeft kort voordat ze erin zouden gaan, hebben ze gezegd, we gaan toch niet naar een Duits bedrijf. Toch niet naar een Duits designwarenhuis, Stilwerk. Die herontwikkelde het gebouw vanaf 2016. Ze zouden het inrichten als winkel met een foodcourt op de begane grond en de bovenste verdieping een restaurant met een gouden wenteltrap. Nou, een beetje inderdaad een warenhuisgevoel. Maar dan nu helemaal voor de fotografie. Het voelt wel echt als een ja, ook weer een enorme aanwinst, dit museum. Mm-hmm. Maar ik heb voor de mensen iets anders, namelijk een fijne dichtbundel. En daar wilde ik de aandacht even voor vragen. Namelijk, er is een bundel uitgekomen van een schrijfster, Deense schrijfster, die niet meer leeft, maar een van de belangrijkste Deense literatoren, Tove Ditlevsen. En dit is een dichtbundel van haar. En voordat je denkt, oh, gedichten, dat is moeilijk. Dit zijn kraakheldere gedichten. Die gaan eigenlijk allemaal over wat mensen van vrouwen verwachten. Mm-hmm. En dan in het geval van Tove gaat dat over ja, vrouwen echt uit arbeidersmilieu. Dus eigenlijk, ja, je leven lag al vast. Je moest kinderen krijgen, goed voor die man zorgen en dat huis op orde houden. En deze Tove, ja, die heeft haar leven zelf vormgegeven en wilde schrijven, heeft zich daaraan ontworsteld, is getrouwd met een poëzieredacteur. Vervolgens werd ze doodongelukkig, raakte aan de drugs. Kreeg daarna een soort society leven met nog weer een andere man. Een hele bijzondere vrouw. Ik heb een aantal boeken van haar gelezen eerder. Maar nu heeft Das Mag deze bundel uitgegeven. En ja,
wil je er eentje doen?
Ik wil wel één verhaal of één gedicht voorlezen. Als je dat wil.
Ja, graag.
Wil je dat?
Ja.
Ik zeg eventjes dat het vertaald is door Lammy Post Oostenbrink. En dus uitgegeven door Das Mag. Het gedicht wat ik lees heet Mijn beste tijd. Mijn beste tijd van de dag is als ik alleen ben en mijn gedachten een vaag spoor van een herinnering volgen. Van lommer uit kindertijd dat van winter naakte takken valt en in een streepje zon rondom mijn bureau staat. Hier vind ik het verlorene. Een gewone dag staat te dreigen met dingen die gedaan moeten worden en dingen die gedaan zijn. Een gestolen stilte zakt zoel in mijn kamers. Voor kinderboterhammen worden gesmeerd en stof wordt weggeveegd. En ik heb afspraakjes waarvan niemand iets af weet, met vreemde vrienden van mijn droom van gisteren. Ik neem een boek en zoek de nooit vergeten bladzijde, waar dichterhanden het blonde haar van een vrouw strelen. En ik ben van geen enkel nut, niet zoals de drukke mensen buiten. Maar iets wordt vernieuwd in de donkere krachten van mijn geest. En iets komt langzaam los, wat dagelijks in de knoop raakt. Zoals wanneer een tak in de dageraad wordt beroerd door een vogel.
Ja.
Nou.
Wanneer, ze is er niet meer.
Ze is er niet meer.
Uit welke tijd komt dit gedicht dan om?
Zij leefde van 1917 tot 1976.
Oh,
en deze bundel heet Er woont een meisje in me dat niet sterven wil. En dat klinkt dan een beetje zwaar. Alsof het iemand is die dood wil. Maar
het is juist
nee,
iemand die jeugdig is.
Iemand die altijd maar jeugdig blijft. Ik laat je even een foto van haar zien. Want ik vind het ook een heel stoer. Het is gewoon een hele stoere vrouw.
Een vrouw zit zeilings op de bank met opgetrokken benen. En een sigaretje.
Ja,
en dan zo met je elleboog in je hand. Elleboog van de ene arm in de hand van de andere arm.
Ja, het is aan de ene kant heel charmant. Maar wat je er ook aan ziet is, ik ga niet stofzuigen. Ik ga echt niet stofzuigen. Ik zit hier en ik pak zo meteen mijn boek. Ja. Dus ja, nou ja, ik vind het een hele krachtige vrouw en een voorbeeld. En een heel mooi uitgegeven
leuk
bundel.
Dat dan zo weer wordt uitgegeven. Hè?
Ja.
Goed dat dat gebeurt.
Ja, nou toch ook omdat het wordt dan gezegd, staat voor in het boek. Nu wordt haar rauwe en springlevende oeuvre wereldwijd herontdekt.
Hmm. Ja, ik vind het vaak zijn dit soort teksten een beetje gezwollen. Zoals van, weet je wel, van makelaars over lullige appartementjes. Maar wat jij net voorlas klonk alsof het gisteren geschreven was. En dat is
het is super
minimaal ja. 55 jaar oud.
Ja.
Heel knap, leuk. En bedankt Lammy ook voor het...
Ja, want dat kan ook tegenzitten.
Ja, zeker. Zeker.
Als het niet goed vertaald is, dan... Dan ben je niet blij. Dan
helpt helemaal niks meer.
Nee, dan helpt niks meer. Dus okay. Dat was weer even een duik in de poëzie.
Leuk.
Maar jij hebt ook iets gezien of gelezen of gekeken.
Ik heb ook weer zoveel gezien en
wat
gelezen.
Heb je gelezen?
En gekeken. Mm-hmm. Kijk, ik mag er thuis niet meer over praten. Dus dat is eigenlijk de basis voor iedere goede podcast. Hè? Dat dingen waar je thuis niet meer over mag praten, die kunnen dan in de podcast. Maar ik moet heel eventjes, omdat ik heb een soort journaal opgebouwd rondom de serie Heated Rivalry.
Ja.
Dus daar kom ik even weer met mijn nieuwste dingetje
op
rondom
terug.
Die serie.
Mm-hmm.
Die serie is dus te zien op HBO Max. Hè?
Ja.
Daar kun je bijvoorbeeld ook lekker naar de Olympische Spelen kijken. En ook naar de serie die ik straks ga bespreken. Maar de serie van twee ijshockeyers die elkaars rivalen zijn op het ijs, maar buiten het ijs in een affaire met elkaar belanden.
Ja.
Een liefdesepos, geweldig trouwens. Jij ik heb nu natuurlijk ook weer, doordat ik jouw film heb gezien, jouw hele beeldende kant gezien. Want die film is namelijk ook prachtig. Cinematografisch ook, zit hij ook heel mooi in elkaar. En daar ben jij natuurlijk ook al 5 jaar mee bezig. En daarom wil ik jou ook heel graag richting Heated Rivalry.
Nou, kom maar door.
Want, Heated Rivalry is gemaakt on a shoestring budget. Een heel klein budgetje.
Ja.
Maar er zijn wel echte vakmensen gevraagd van. En die hebben dan een beetje carte blanche gekregen. Dus de cameraman heeft ook carte blanche gekregen van. Maak de shots maar zoals jij ze wil maken.
Oh ja.
En die heeft dus heel veel gewerkt met natuurlijk licht. Ook omdat er waarschijnlijk niet zo heel veel geld was voor complete lichtinstallaties.
Ja.
Maar het is dus ook
levert echt, soms wat op.
Het levert soms wat op, zeker bij mensen die weten wat ze doen. Die man die kon dit verhaal, dus die kan dit verhaal op zo'n manier in beeld brengen dat je ook dat alles samenkomt. Dus ook die acteurs zijn zo fantastisch, maar je hebt dus echt de tijd om dat gezicht te zien waarin stilspel van alles in gebeurt, meerdere emoties achter elkaar. Ja, en dat wordt met een rust en alles gefilmd. Het is echt heel bijzonder. Er zit ook een hele mooie one-take scène in de laatste aflevering. Nou ja, het is echt heel leuk. Ook voor mensen die van beeld houden.
Uh-huh.
Want anders wordt het natuurlijk een beetje afgedaan als een soort boeketreeks serie. En dat moet je niet.
Nee, maar visueel vind je het echt bijzonder.
Visueel is het echt heel mooi. En, maar goed, er is dus de hele tijd gebeuren er in het echte leven dingen met dit verhaal. Hè. Het is helemaal aan de haal gegaan. En nu zag ik, stuitte ik op de Canadese minister van sport. Dat is een iemand met een Nederlandse vader, Adam van Coeverden heet hij. En hij is zelf een oud-Olympiër in de kajaksport. Dat is natuurlijk, wij hebben hier het lange baanschaatsen, maar Canada heeft kajakken. Dat doet ook niet, daar doen is niet een enorm grote sport in het wereldpodium. Maar dat is blijkbaar ook een sport die heel toegankelijk is voor mensen met weinig geld. En hij is daar dus, heeft meerdere keren heeft goud gewonnen, heeft meerdere wereldtoernooien gewonnen in die sport. En hij zei van ja, het was nooit de bedoeling dat ik een Olympische sporter zou worden. Het was meer een hele goedkope vorm van daycare voor mijn single working mother.
Okay.
Dus het is een heel mooi verhaal. En hij is natuurlijk naar Milaan Cortina voor de Olympische Spelen. Hè, representing Canada en alle sporters daar ondersteunen. En wat heeft hij dan aan? Mm. Canada heeft natuurlijk ook helemaal zo die kledinglijn. Weet je, zoals alle grote merken. Nou, Canada wordt door het Canadese sportmerk Lululemon helemaal aangekleed. Dus die hebben daar helemaal de pakjes van. Maar dan heeft hij aan, dan moet je even weer terugdenken aan dat shoestring budget van de serie Heated Rivalry. Ja. In Heated Rivalry komt ook een Olympische Spelen voor. En dan moeten ze dus ook, die kostuumafdeling heeft dus helemaal zo'n pak moeten maken voor de spelers. En dan hebben ze een jack gemaakt van een wit, goedkoop wit vliesvest. En daar heeft de kostuumdepartement met rood band daar een wit-rood jack van gemaakt. En dan met van die dikke applicatieletters Canada op de achterkant.
Maar heel erg dat je ziet dat het heel goedkoop gemaakt
is. Nee, het ziet er echt fantastisch uit. En heel Canada wilde het ook hebben. Maar dat komt natuurlijk door hoe het in beeld gebracht is. Maar in werkelijkheid is er dus nu ook helemaal op internet gezet hoe je zelf van een wit vliesvest dat Canada-vest kan maken. Maar dan komt die minister van Sport dus in dat vest de Spelen opgelopen om zijn sporters bij het ijshockey aan te moedigen. Nou, zo leuk. Het zijn zulke. Canada is ook helemaal met zijn tweede jeugd bezig. Want die hebben nu die Mark Carney. Nou, die neemt het op tegen Trump. En die zegt, illusie rauw. Maar die hebben dus ook deze minister van Sport die op deze manier dat aanvliegt. Overigens, Mark Carney zelf is ook met die hoofdrolspeler op de foto gegaan. Ook weer met dat vest. Het is allemaal heel erg leuk. Maar goed, dat zie je dus op HBO Max, zie je die serie. En daar staat ook nu het tweede seizoen op van de serie The Pit. En daar heb ik al een keertje eerder over gesproken. Dat speelt zich af in een ziekenhuis in het centrum van Pittsburgh in Pennsylvania. 24 uur. Je volgt iets van 16 uur. Iedere aflevering 1 uur van dezelfde dag.
Ja.
Dus 1 shift, zeg maar. Op de eerste hulp, op de emergency, op de ER-afdeling. En dat is weer met een jongen die inmiddels een zeer volwassen man is. Die in ER, de oorspronkelijke serie ER, de jonge Dr. Carter speelde. En die speelt hierin Dr. Robinovich, een heel ander soort. Carter was een beetje zo'n waspy, rijke luiszoontje. En hierin speelt hij juist een Pools-Joodse arts. Dat is zijn heritage, zeg maar. En die dus in Pittsburgh leiding geeft aan een hele afdeling. Nou, dan heb je natuurlijk, dit is ook nu weer bij het tweede seizoen, een nieuwe lichting stagiaires, of hoe noem je dat? Artsen in opleiding, weet je wel. Die moeten alles uitgelegd krijgen. Dat is dramatisch gezien natuurlijk een perfect excuus om alles aan ons kijkers uit te leggen.
Ja.
Waarom moet je een bloed zo aftappen? Waarom beter niet iets uit een wond halen als je niet zeker weet wat dat voor gevolgen heeft? Nou, weet je wel zo. Dus er spettert ook van alles. Het is heel
en jij graphic. En jij weet nu alles.
Ja, ik weet. Ik kan emergency-wise heel eind. Ja.
Je kan meer dan je wist.
Ja. Nee, ik denk niet dat ik echt heel veel kan. Maar het is echt een lekkere, goed gemaakte ziekenhuisserie. En het is nu met het tweede seizoen. Je hebt wel eens dat je denkt, zullen ze de verrassing van het eerste seizoen wel kunnen
evenaren.
Ja, evenaren. Mm-hmm. Dit voelt juist meer van, ze zitten er nog meer in. En wij als kijker zitten er ook nog meer in de vaste personages. Dus mijn tip is, had je nog niet gekeken naar seizoen 1 van The Pit, begin daar dan lekker aan op HBO Max. En dan kun je daarna rustig door met seizoen 2. Het is een spannende serie. Mm-hmm. Omdat je dus die hele tijd dezelfde dag. Dus soms komen patiënten ook terug. En vaak, tenminste bij het eerste seizoen, gebeurt er gaandeweg die dag ook iets groots. Waardoor er van alles moet. Deze tweede dag speelt zich af op de 4th of July. Een feestdag. Dus heel erg leuk om te zien. En ga hem kijken. Dat is mijn tip.
Heerlijk.
The Pit op HBO Max.
Heel goed. Gaan we doen.
En sla dan Heated Rivalry niet over. Hè?
Nee. En kom je daar nog weer op terug?
Ja, ik denk het wel.
Oh, heerlijk.
Zolang daar er nog dingen over te vertellen zijn. Totdat heel Nederland die serie heeft gezien, dan hou ik erover.
Ja. Leuk. Nou ja, waar zijn we allemaal geweest?
Ja.
We zijn 4 keer om onze as gedraaid. Ook gevaarlijk achterover gesaltoed.
Mm-hmm.
De natuurwetten zijn getart. Er was natuurlijk licht, maar er was ook licht van lampen. Olympisch goud, maar er was ook een dak bovenop een oud pakhuis. Er waren spannende hapjes waarvoor je een beetje durf moet hebben. En die durf die moet je vooral hebben om lekker volgende week lekker bij ons evenement te komen.
Ja.
En Janneke, Een lekkere serie hebben we er weer bij.
Een lekkere serie.
Een lekkere serie.
Een lekkere serie. Nou, tot aanstaande maandag, lieve mensen. Dit was aflevering 21 van het derde seizoen van Ballet Croquet. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. Wilt u een keer een opname bijwonen? We zijn er dus iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
Ja, en wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletcroquet.nl. Je kan ons ook een DM'tje sturen via Instagram, @balletcroquet. En als je dit een leuke podcast vindt, laat het dan even weten in een recensie met woorden of met sterretjes. Daar help je ons mee. Dat is goed voor ons algoritme. Doe dit waar je je podcast luistert of vertel gewoon op feesten en partijen aan iedereen die het maar horen wil dat we er zijn. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en de omstreken, Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is ballet croquet.
Zo, nu een kroket.